Dit onderwerp van offers. Jaren geleden vond ik het super saai. Broers in Engeland, ze hebben een hele conferentie over een offer. En man, het was echt moeilijk om wakker te blijven. En die had zoveel symboliek en elke symbool had al die betekenissen. En je denkt, nou, hoe weten zij dat dan? En zo. Dus ik had een beetje van een aversie aan dit hele onderwerp van tabernakels en offers en zo. Nadat wij getrouwd waren, Anneke en ik, wij gingen naar Canada voor een bijbelschool voor 10 maanden. En een van de projecten was, je kunt iets schrijven over een project. Dus ik dacht, nou, omdat de Levitische offers zijn zo saai en er zijn zoveel over offers in de Bijbel, er moet iets nuttigs daar zijn. Dus dat was bijna 30 jaar geleden. Dan heb ik wel een tijd besteden. En op de grote lijnen, er zijn mooie dingen te vinden in de offers. In de kleine detail, nou misschien voor de nerds, zijn een enthousiast erover. Maar en dat kan natuurlijk. Je kan ook een christen en een nerd zijn. Dat past ook bij elkaar, dat kan. Maar op de grote lijnen, echt mooi. En ik zal vanochtend proberen te brengen. Een deel van de rijkdom in de symboliek van de 5 offers. Nou, misschien denk jij, dit onderwerp van offers is een beetje van een side, kleine issue. En ik zou zeggen, het is geen klein issue in de Bijbel. Vanaf het begin, toen Adam en Eva hebben gezondigd, ze waren naakt in die tijd. Altijd met een blaadje op de juiste plek natuurlijk. Maar na de zondeval, dan God heeft van hun kleden gemaakt uit leer, uit de hout van dieren. Mensen denken dan, nou, waar kwam dat leer vandaan? Misschien een offer. Dus dat is, maar in hoofdstuk 3, 4, dan kom je tegen een echte offer, de offer van Kain en Abel. Jullie kennen het verhaal. En ik vroeg me af, nou, waarom zijn ze bezig met offers? Nergens vind ik dat God zegt, alsjeblieft, maak een offer. Zij doen het spontaan. Ik dacht, nou, dat is een beetje van een rare ding om spontaan te doen. Maar blijkbaar, het was redelijk spontaan. In mijn kinderbijbel, ik herinner me nu, 50 jaar later, maar ik herinner me dat het is een plaatje van Kain en Abel. En de offer van Abel, de rook, gaat naar boven. En de offer van Kain, de rook ging naar links. Ja? En die dacht, nou, arme Kain, de windje was op de verkeerde kant of zo. Hij kreeg pech ervan. Iets was goed met de offer van Kain, met Abel, sorry, en niet met... En Abel heeft bloed gebracht met de offer. En Kain niet, alleen vruchten. Nou, is er iets in dat symboliek? By the way, jullie die ouders van kinderen zijn, neem tijd om Bijbelverhalen uit een boek met mooie plaatjes met hun te delen. Misschien elke dag voordat ze naar bed gaan of zo. 50 jaar later, kijk eens, ik ben jong en toch 50 jaar later, ik herinner me plaatjes van de verhalen van mijn kindertijd. Dus een tip voor ouders, investeer elke dag een beetje met een mooie boek. De fakkel natuurlijk heeft mooie boeken, om kinderboeken en zo. En Kain en Abel, maar dan kreeg je Noach, na de zondevloed. Ik herinner me, het was een stresspunt voor mij. Nou, ze hebben 2 van al die diertjes in de boot gehad en dan hij begint met offers. Nou, dan maakt hij alles kapot. Nou, welke dieren zijn weg dan? Maar nee, hij had een aantal lam extra meegebracht voor de offers. Het was belangrijk om offers te maken. Dan later kreeg je Abraham, de vader van Isaac. En Isaac is de vader van Jacob, de patriarchs. En alle 3 vind je, ze bouwen altaars en maken offers. Jacob heeft 12 zonen, de 12 stammen van Israël. Ze gaan naar Egypte, ze groeien zoals konijnen. En een aantal 400 jaar later of zo, dan zijn ze geroepen uit Egypte te gaan naar het beloofde land. En dan in dat traject om naar de beloofde land te gaan, dan kregen wij wel iets interessants. Het is daar waar wij kregen dat God greep in en zegt, oké, de idee van offers is fantastisch, maar niet zomaar. Ik zal iets onderwijzen, ik zal iets door symboliek, door de offers, ik zal iets laten zien hoe het werkt in de geestelijke wereld. Dus de hele tabernakel en offers en priesters en zo, het is niet door Mozes bedacht, nou hij is een goede social engineer, maar het is meer dat God heeft hem geroepen op de berg Sinaï en heeft hem een paar dingen gezegd, nou dit is veel met symboliek om iets te laten leren voor de Joden mensen, maar ook voor ons. Een van de woorden die gebruikt in het Nieuwe Testament over de symboliek. Ze zeggen dat het Oude Testament, de symboliek is een schaduw. Schaduw? Schaduw. Ja. Een schaduw van een geestelijke werkelijkheid. In een schaduw, je krijgt altijd een ontmoetingplek tussen een schaduw en de werkelijkheid. Het is een plek waar de werkelijkheid en de schaduw komen samen. En ik dacht, nou, kunnen wij dat plek vinden in de Bijbel, waar de schaduw en de werkelijkheid komen samen? Nou, ik heb een voorstel. Misschien op het moment toen Jezus stierf, een belangrijke moment in de geschiedenis van het heelal. Op dat moment toen de vader zag dat zijn zoon stierf en hij zet de licht uit om een beetje respect voor de dood van zijn zoon. Toen hij geeft de geest, in hoe handen ik geef mijn geest. Op dat moment, Vader God ging naar de tempel en heeft de gordijn van boven naar beneden geschuurd. De gordijn tussen de heilige plek en de meest heilige plek. En op dat moment, God heeft... Het was niet een priester die boos was. Nee, het was niet gescheurd van beneden naar boven. Het was van boven naar beneden. Het is 3 meter hoog, dikke ding. En het is Gods manier om te zeggen, van dit moment, van de sterving van de Heer Jezus, van dit moment, we hebben toegang in de heilige plek. De meest heilige plek. Interessant, hè? Dat God bouwt een symboliek op. En op het moment van de sterven van Jezus, dan hij greep in en laat zien een stuk van de betekenis, van de symboliek. Oh. Dit plaatje, ik heb het van Gerard deze week ontvangen. Blijkbaar, Mozes heeft een aantal mooie plaatjes op de website gezet. Op zijn Facebookpagina. En Gerard heeft access naar de Facebookpagina van Mozes. Dus het was nuttig om een paar plaatjes wel te kunnen hebben. Dus de focus in de volgende 50 minuten zo is op dit gebied. Vorige week hadden wij het over de hoge priester. Ook met deze symboliek. Maar we focussen nu op dit gebied van de offers. Nou, als je wil de offers studeren. Er zijn 3 verschillende manieren om dat te kunnen doen. De eerste manier is dat je kunt zeggen, nou, ik zie de offers zoals de Joden de offers hebben gezien. Dus de ervaring van een Jood van 3000, 4000 jaar geleden. Of je kunt zeggen, nou, ik zal de offers studeren als een beeld van de offer van de Heer Jezus. Wat kan ik van Jezus zien in de offers? Ook goed. Maar we weten in Romeinen 2:12 dat wij kunnen onszelf als een offer aan God geven. Dat wij christenen kunnen ook offers brengen. Nou, dat is een andere manier om de offers te kijken. Nou, wat leer ik van de manier dat mensen hebben offers gebracht in het Oude Testament? Dat leert ons, hoe kunnen wij ook offers brengen? Mijn focus vanochtend, ik zal meeste aandacht geven aan de eerste. Hoe zag een Jood de offer? En daar natuurlijk zijn een aantal mooie toepassingen. Alsjeblieft, kunnen jullie jullie Bijbels openmaken in Leviticus hoofdstuk 1. Genesis, Exodus, Leviticus. De eerste 5 boeken zijn via Mozes aan ons gekomen. (Tie) Ja, hebben jullie Leviticus gevonden? Leviticus 1. Leviticus komt van het woord Levi, een van de stammen van Israël. Hè? Zijn instructies van God gegeven aan de stam van Levi, in bijzonder aan de priesters, om hoe ga je dan mee om met offers en tabernakel enzovoort. Dus Leviticus heeft de focus op de Levites. Nou, ik heb geen tijd om hoofdstuk 1 tot 7 te lezen. Ik heb een paar keer wel thuis gelezen. En het is wel ingewikkeld, maar het is wel interessant. Maar ik wil jullie de titels laten zien. Hoofdstuk 1, vers 1. Mijn Bijbel heeft de titel Wetten voor de... Wat hebben jullie daar? Brandoffer. Dat is een van de offers. Hoofdstuk 2. Wetten voor de... Spijs of graanoffer. Ja. Hoofdstuk 3. Wetten voor de... Dankoffer of... Vredeoffer of... Ik heb dankoffer gekozen. Hoofdstuk 4. Wetten voor de zondeoffer. En ergens in hoofdstuk 5, vers 1 of vers 14. Sommige Bijbels hebben het vers 5, 14. Wetten voor de schuldoffer of overtredingoffer of zo. Ja, oké. Vers 14 misschien heeft een andere titel. Daar zijn de 5 basis elementaire offers van Leviticus. En mijn voorstel is, als je kan deze 5 namen in je hoofd zetten, en uit je hoofd leren, en een beetje de verschil laten te leren, dat zal je goed gereedschap geven om over offers te begrijpen als je bent bezig in je Bijbel te lezen. Hoofdstuk 6 en 7 zijn extra tips voor de priester over de 5 offers. Maar het gaat over de 5 offers. Zullen wij dit 5 offers de namen samen hardop lezen? Oké, de eerste offer is het brandoffer. De tweede offer, het graanoffer. De derde, het dankoffer. De vierde, zondoffer. De vijfde, mijn aanpak is dat ik zal beginnen met nummer 4. Omdat het is de meest bekende offer. Ik zal het meeste tijd besteden aan offer nummer 4. En daarna zal ik de verschil laten zien tussen 4 en 5. Zij dichtbij. En dan tussen 4 en 3. En 2 en 1. En dan het is half 1. En tijd om te stoppen. Maar dan, dat is ons, denk ik, een goede manier om de verschil en de nut van deze 5 offers te laten zien. Dus we beginnen dan met Leviticus 4. En ik heb Robert gevraagd om dit voor ons te lezen. Dus Leviticus 4, vers 1 tot vers 12. Het is een zondeoffer. En een bijzondere persoon heeft gezondigd en hij zoekt een oplossing.
Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. De Heer zei verder tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, soms doet iemand per ongeluk iets wat de Heer verboden heeft. Als de hoge priester zoiets doet, maakt hij daarmee het hele volk schuldig. De hoge priester moet dan een jonge stier offeren om zijn fout goed te maken. De stier moet gezond zijn en mag geen gebreken hebben. De hoge priester moet de stier naar de ingang van de heilige tent brengen. Hij moet zijn hand op de kop van de stier leggen en hem slachten voor de Heer. Daarna moet de hoge priester een deel van het bloed van de stier naar de heilige tent brengen. Hij moet met zijn vinger 7 keer wat bloed spatteren in de richting van het gordijn dat voor de heilige kist hangt. Ook moet hij wat bloed aan de hoeken van het wierookaltaar smeren. Dat altaar staat in de heilige tent, vlak bij de heilige kist. De rest van het bloed moet hij op de grond gieten voor het grote altaar bij de ingang van de heilige tent. Daarna moet de hoge priester alle vette delen van de stier verwijderen. Dat is al het vet dat aan de ingewanden zit, de 2 nieren, het vet van de nieren en het vette stukje van de lever. Dat stukje moet hij tegelijk met de nieren verwijderen. Al die delen moet hij verbranden op het altaar, net zoals bij het offer bij een feestmaal. Ten slotte moet de hoge priester de rest van de stier buiten het kamp brengen. Dus dat is de huid, al het vlees, de kop, de poten, de ingewanden en alles wat in de ingewanden zit. Alles moet naar de plek waar ook de as van de offers heen gebracht wordt. Dat is de reine plek. Daar moet alles verbrand worden op een vuur.
Het is een als je denkt, dat is een beetje ingewikkeld. Rustig aan, het is een beetje ingewikkeld. Maar de priester kan het 20 keer lezen en dan weet hij wat hij moet doen. Dus de protocol voor een zondeoffer had 7 stappen. Net gelezen dus, 7 stappen. De eerste stap is dat de persoon die had gezondigd, moet zijn zonde erkennen. Ik heb gezondigd. En dan hij ging naar zijn boerderij of naar een winkel en hij koopt een dier. En de dier dan, les nummer 1. Zonde altijd maakt iets dood. Als je speelt met zonde, je speelt met het dood. Het maakt iets in je huwelijk dood. Het maakt iets in je ziel dood. Het maakt iets dood. Altijd. Goeie les. Dus, als iemand Jood had gezondigd, hij kan niet alleen zeggen, ik heb wel spijt ervan hoor. Het is goed om spijt te hebben, maar hij moet wel ook naar de winkel gaan en een lam kopen. Tweede, hij moet het brengen en de dier zonder enige gebrek naar de tempel brengen. Dit idee dat een offer moet zonder gebrek of gezond zijn, in de gewone taal, is ook een sterke les. God kan dingen ontvangen, maar alleen wat goed is. Ons beste. Dus als iemand dacht, ik zal een offer brengen en ik heb 10 lammetjes, maar 1 is ziek en hij heeft alleen 3 poten, dus ik zal hem naar de offer, naar de tempel brengen. Zeg, breng een gezond dier. Dat is een les ook voor ons. Als je wil iets aan God geven, geef hem dan je best. En als je denkt over de Heer Jezus, natuurlijk, hij is de best. Hij is de enige lam van God zonder gebrek. Stap nummer 3. De zondaar kwam en hij zet de handen op de dier, op de hoofd van de dier. Altijd. Waarom? Een stuk identificatie, dat dit dier zal mijn plaats nemen. Dan, stap 4. De priester slacht de dier. Niet de zondaar, maar de priester heeft dat gedaan. Stap 4. De priest doet iets raars met de bloed. Een beetje hier, een beetje daar. In een offer, de bloed was altijd belangrijk. Het is een stuk van voorbereiding. We hebben net de avondmaal gevierd. Ook de bloed van de Heer Jezus genoemd. Altijd in de Bijbel. Van Genesis tot aan de einde. De bloed heeft betekenis. Dus hij doet met de offer. Hij doet iets bijzonders met de bloed. 6. De priester brandt de vet. En een aantal kleine dingetjes. Het altaar. De vet was altijd voor God. Niemand moet vet eten. Ook niet de bloed. Nummer 7. Een klein deel van het vlees was voor Aaron en de priester. Dus de priester mag een beetje van de vlees of iets thuis nemen. En aan het einde Wat overbleef van het dier werd buiten de kamp verbrand. Nou, misschien denk je, nou, je hebt dat hele altaar en je brandt alleen een klein stuk met de vet, met een paar nieren en een paar rare dingetjes erop. En het meeste van de dier, je moet buiten de kamp en ergens anders branden. Nou, als je denkt aan de Heer Jezus. Als een dier draagt de zonde van iemand, hij kan niet in de tempel verbrand worden. Hij moet buiten verbrand worden. Toen Jezus, in Hebreeën 13 lees je, dat de Heer Jezus, omdat hij onze zonde bracht, hij moet buiten de deuren van Jeruzalem sterven. Dus de schrijver van Hebreeën pakt dat idee en zegt, kijk eens, het is een mooi voorbeeld van de Heer Jezus die buiten de deur voor ons gestorven heeft. Nou, een interessante detail in dit hele gebeurtenis met de offers. Hoofdstuk 4. Dit helemaal niet. Het is gekoppeld met zonde. Het moet buiten gebrand geworden. Nou, als iemand door een onopzettelijke overtreding al de offers, zonde en schuldoffers, zijn alleen bedoeld als je zondigt zonder geweten. Als je wist dat niet. Misschien een verrassing voor sommigen, er zijn geen offers in het Oude Testament beschikbaar als je bewust zondigt. Bijvoorbeeld, David. David heeft de vrouw van iemand anders genomen. Doe je dat onbewust? Nee. Niemand gaat samenwonen onbewust of seks buiten het huwelijk onbewust. Je kiest bewust te zondigen. In het Oude Testament er was geen offer voor zulke zonden. Alleen offers voor onbewuste zonden. Je hebt een fout gemaakt in je belastingdienst formulier. Oh ja, nu herken ik dat van die zonde er was wel een offer. Maar niet voor bewuste zonde. In Psalm 51, David zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Schep in mij een rein hart, o God. Want u vond geen vreugde in offers, anders zou ik ze gaan brengen. David wist, voor mijn zonde, er is geen offer dat ik kan brengen. Jaren geleden waren we bezig met een echtpaar weekend. We hebben één in januari, 22, 21 weekend voor echtparen. Dus alsjeblieft een tip inschrijven als je getrouwd bent. Het is een goede weekend. Nou, jaren geleden hadden wij bijna hetzelfde idee in Colombia. En ik dacht voor één weekend, dus twee nachten in een hotel, 40 echtparen zo. Ik dacht, nou, muziek heeft zo'n sterke invloed op mensen. Ik zal romantische Zuid-Amerikaanse liederen beluisteren om te erkennen waar zitten de leugens. In de manier van denken van de cultuur. Dus ik heb een aantal romantische cd's gekocht. En lekker thuis geluisterd. Ik heb nog een paar overblevels in mijn huis. Zuid-Amerikanen mensen zijn wel romantiek hoor. Dus het is echt, mooi. Maar ik herinner me één lied. En ik dacht, nou wat een krachtige leugen. Het is een stijl, ja, in de muziek. Echt romantisch, in de moon schijnt, en echt de juiste moment. En dan, de man wil haar graag in bed krijgen. En hij zegt, met mooie stemmen en mooie muziek, hij zegt tegen haar, zullen wij? En dan komt de leugen. God vergeeft, maar tijd vergeeft nooit. Zie de logen? Nou, doe maar lekker doen. God vergeeft. Nou, maar dit moment, misschien komt het nooit terug. Tijd vergeeft niet. En ik dacht, nou, met dat gedachte. Je bent zwak. Je hebt bepaalde ideeën over Gods vergeving. Bewust zondigen is echt een probleem. Nou, we hebben gelezen in Johannes 1 dat hier is de Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. In 1 Johannes 1, 7 lees ik: en de bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Vraag je, van welke zonde zijn wij dan vergeven op het moment van onze bekering? Van al de zonden tot het moment van bekering? Van al de zonden die we expliciet benoemen? Of van alle onze zonden? Al onze zonden zijn, dan kunnen wij lekker naar bed met andere mensen gaan, hè? Het is alles vergeven, dat is gewoon doen. Of niet? Nou, je ziet het spanningsveld. Het beste uitleg dat ik heb gevonden is deze. Dat op het moment van onze bekering, alle onze zonden zijn wettelijke vergeven. De bloed van de Heer Jezus reinigt mij en jou van alle zonden. En zo hebben we vanochtend genoemd in onze gebed. Er is geen zonde te erg. Alles, de bloed van Jezus is krachtig. Amen. Daarom kunnen wij eeuwig leven hebben. Omdat al onze zonden is vergeven. Daarom kunnen wij in de aanwezigheid van de Heilige God komen. Daarom kunnen wij kinderen van God genoemd. Op onze bekering al onze zonden zijn wettelijke vergeven. In de computer van de hemelse administratie niks te vinden. Maar in de loop van de dag kunnen wij wel zondigen. En in onze dagelijkse zonde kunnen wij onze relatie of blijdschap of harmonie met onze vader, dat kan in de weg komen. En voor zulke gebeden moeten wij wel beleden en schoonmaken. Ik hoor soms mensen bidden: Vader God, als ik iets verkeerd heb vandaag gedaan, alsjeblieft vergeef mij. En ik zeg, nou, zulke gebeden zijn niet nodig. Je bent vergeven met het bloed van de Heer Jezus. Je moet alleen zonden beleden die in je bewustheid komen. Als je bewust bent van iets die komt tegen, vraag voor vergeving in 1 Johannes 1:9. Ik ben getrouwd met Anneke 30 jaar nu. En van een lange tijd werk ik vanuit huis. Dus we hebben veel tijd om problemen te hebben samen. Ja, sommige mensen kunnen 6-8 uur weggaan om een beetje rust te vinden. Of een beetje problemen met andere mensen te vinden. Zo. Maar ik heb het meeste van mijn mooie momenten met mijn vrouw natuurlijk. Nou, als ik iets zeg tegen Anneke die haar kwetst. Dan ik merk, het is niet, je hoeft geen psycholoog te zijn om dat te ontdekken. Ja, ik kom naar beneden, ik kom thuis. En je ziet dat zij kijkt mij niet in de ogen. Yes, niet goed. Ik heb iets belangrijks vergeten of iets verkeerd gezegd of wat dan ook. Nou, wat is het manier om dat goed te maken? Ik kan Anneke omarmen en zeggen, hey Anneke, zullen we je nog een keer trouwen? Maar dat is niet nodig. We zijn getrouwd. Ik moet sorry zeggen. En als je sorry zegt. Mijn vrouw is een vergevende vrouw. Gelukkig. En zij glimlacht. Ja, geen probleem. En het wordt gezellig. Hé? Ik keek aan mijn vrouw met. Ik wil geen nieuwe problemen. Maar dit principe is wel een belangrijke issue. Nou, als ik zou zeggen, nou, Anneke is wel een vergevende vrouw, dus ik kies bewust te zondigen. Nou, als ik iets doe verkeerd met onze bankrekening of met een andere vrouw of zo, nou, het komt altijd goed met Anneke, hoor. Wat denk je over mij? Je denkt, nou, Filip, je bent gek. Als jij zondig bewust, ik zeg beste broer en zuster, je bent gek. Kies niet in zonde te leven. De plaatje hier, het gaat over Jezus, net voor de avondmaal. Hij kwam met zijn water en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. En hij kwam toch tegen onze enthousiaste, extrovert Petrus. En Petrus zegt, nee, Heer Jezus, nee, jij bent de meester, jij bent de, ja, hoe kan jij dit doen? Dit is een werk van een slaaf, nou, je kan dat niet doen. Nee, niet doen. En Jezus zegt, nou, als ik kan jouw voeten niet wassen, dan heb je geen deel met mij. En dan Petrus met, oh, dan ik wil, hey, mag mijn handen wassen en mijn hoofd wassen? Nou, het is echt overdreven. Misschien ken je mensen die soms zo'n beetje overdreven zijn. Nou, Petrus was zulke man. En hij zegt, alsjeblieft, dan hele water over mij. En hij zegt, nee, gaat niet. Het gaat om voeten wassen. Als iemand een bad al heeft gehad, hij heeft alleen zijn voeten gewassen te worden. Misschien je begrijpt mij nog niet, maar later wel. Natuurlijk, de les is duidelijk. Als we zijn christen geworden, wij hebben de bad van de wedergeboorte, wij zijn gewassen met het bloed van de Heer Jezus, wij zijn voor altijd reinig en wettiglijk vergeven, maar in de loop van de dag, onze voeten kunnen vies worden. En we hebben reiniging van onze voeten nodig. En daarom moeten wij wel zonde beleiden. Johannes 13:10, Jezus zei, wie gebad heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Hij is al geheel rein. Dus als je zit met iets vanochtend, mijn doel is niet jou klein te maken of erg te voelen of zo. Maar wel jou te stimuleren om te kiezen, ja, zonder te beleiden. Of te kiezen niet in zonde te wandelen. Is één zonde erger dan een andere zonde? Is één zonde erger dan een andere zonde? Nou, elke zonde is een zonde. Maar ik denk wel dat één zonde is erger dan een andere zonde. Als je denkt, nou ik mijn schoonmoeder doodmaken, ik ben zo boos. Nou dat is geen goede gedachte. En God houdt niet van zulke gedachten. Maar als je maakt haar dood, het wordt erger. Dus om te denken zulke dingen over een schoonmoeder is één ding. Maar om het te doen is nog erger. Als je denkt over overspel en je denkt, nou, ik wil, nou, dat is een zonde. Ook in je hoofd, je kunt zondigen met iemand anders. En dat is erg en dat is een zonde. Maar als je dit doet, het is nog erger. Jezus zei tegen de discipelen eens in Capernaum, hij zegt, ik heb wonders hier gedaan en toch er is ongeloof in dit stad. De zonde van Capernaum is erger dan die van Sodom en Gomorra. Zij kregen meer straf in Capernaum dan Sodom. Meer straf, waarom? Het was gewoon erger. De meer kennis dat je hebt, ja, je wordt meer verantwoordelijk. Nou, dit idee, dat één zonde is erger dan de andere, nou, het is, ik zou zeggen, natuurlijk zo. Maar als je niet met mij eens, dan kan ook gewoon praten zo. Dus geen, maar er is een ander interessante onderwerp, die komt in dit offer. Is dat als je leest hoofdstuk 4... Als een priester had gezondigd, hij heeft zijn belastingformulier slecht ingevuld, dan hij moet wat is het Nederlandse woord, een stier brengen. Als een priester is een stier, een jonge stier. Als heel de volk hadden gezondigd, ook dezelfde stier. Als een leider van de volk had gezondigd, dan een mannelijke geit. Als een normale persoon had gezondigd, dan een vrouwelijke geit of een lam. Of als je een beetje tekort van geld was, dan ook twee duiven of meelbloem. Voor dezelfde zonde. Ik, nou, wat is de symboliek hier? Wat is de betekenis van... En ik denk, dit wordt redelijk duidelijk. Dat hoe groter jouw verantwoordelijkheid, hoe erger je zonde is. Als jij bent een vader of een moeder, jouw zonde is erger dan de van je kinderen. Als jij bent een bedieningtrekker of een oudste of wat dan ook, onze zonde is erger dan een normale broer en zus in de gemeente. Het is gewoon zo. Als je bent 5 jaar tot bekering gekomen, jouw zonde is erger dan iemand die 1 jaar of 1 maand in het christelijke leven. Ik zeg dit niet om ons bang of zo te maken, maar dit komt uit dit verhaal. Dat God heeft een bepaalde verwachting. Hoe hoger je verantwoordelijkheid, hoe erger je zonde is. Jacobus 3:1 zegt een beetje hetzelfde. Hij zegt, voorzichtig als veel mensen weer leraars in de gemeente zijn, leraars zullen strenger geoordeeld worden. Nou, als jullie graag een preek houden, hier, daar of ergens, in Gods ogen, je bent strenger geoordeeld. Dus, nou, ik vind dit nuttig, niet zo makkelijk om dingen te vergelijken. Het is goed om te groeien, het is goed om met de verantwoordelijkheid te groeien, maar ik leer ook van dit offer dat met meer verantwoordelijkheid, met meer kennis, met meer ervaring ben je meer verantwoordelijk in Gods ogen. Een stimulus om rein voor Jezus te leven. Amen. Nu het is tijd, we hebben nog 21 minuten, onze tijd om naar de andere 4 offers te springen. We gaan naar offer nummer 5. De eerste was brandoffer. Ja, we hebben net de 4e gehad, de zondeoffer. En nu gaan we naar de 5e, de schuldoffer. Of een nieuwe Bijbelvertaling heeft de hersteloffer. Nou, ik heb deze 2 samen, omdat ze zijn echt dicht bij elkaar. Dus het is, als je goed heeft de eerste begrepen, dan de tweede komt een stuk makkelijker. Bijna hetzelfde. Het verschil tussen de eerste, de zondeoffer en de schuldoffer, is dat de schuldoffer was gebruikt in situaties waarin vergoeding of teruggeven was mogelijk. Ik geef jullie een voorbeeld om dit duidelijker. Stel je voor dat ik spreek tegen Gert-Jan verhalen over Gert-Jan, die niet waar zijn. Ik denk, nou, Gert-Jan, hij heeft een bankrekening in Panama, denk ik. En hij is in de financiële team voor een lange tijd. Maar ik weet het niet zeker, maar hij heeft wel een nieuwe auto gekocht. Ik weet het niet, maar ik begin met rare dingen. En na een tijd kom ik achter, nou, ik dacht dat het echt waar was, maar het is niet waar. Dan, wat moet ik doen? Ik heb gezondigd, onbewust, ik dacht dat het waar was, dus ik was niet alleen, maar nu, dus, dan, ik moet een zondeoffer brengen. Omdat ik heb gezondigd, onbewust. Maar stel je voor dat, nou, ik ging ik woon naast Gert-Jan en dan ik was bezig om appels te plukken. En ik heb 10 appels van de boom geplukt, maar ze waren echt van de boom van Gert-Jan, niet van mijn boom, maar de 2 bomen waren dichterbij. Dus ik dacht, nou, mijn appels en daar. En dan ontdek ik, oh rat, deze 10 appels zijn niet van mij, maar van Gert-Jan. Wat moet ik dan doen? Dan ging het niet om een zondeoffer, maar om een schuldoffer. Omdat ik kan, ja, het heeft ook de lammetje nodig, maar je moet ook de appels terugbrengen. Dat is het verschil. Dat met de schuldoffer, je kan ook dingen goed maken. Niet alleen sorry zeggen, maar appels terugbrengen. En als je leest daar hoofdstuk 5, gaat over de schuldoffer, je ontdekt dat je moet 1 en 5 meer teruggeven. Dat is 20%. Dus als ik heb onbewust 10 appels van Gert-Jan thuis genomen, en dan, oh, ik ken mijn fout, dan, ik moet niet, dan, als een Jood, ik moet een lammetje kopen, de 10 appels pakken, En extra 2 erbij pakken. En dan naar de tempel gaan. En de 12 appels terug aan Gert-Jan geven met mijn excuses. En toch een offer was nog altijd zonder haar een offer nodig. En wat is dan de les? Ik denk het is niet zo moeilijk te begrijpen dat als we hebben iets slecht gedaan tegen iemand en het is mogelijk om het goed te maken, gewoon doen. Natuurlijk, zonder beleden aan God en zo, prima, fantastisch, maar als je hebt iets weg, je leent geld van iemand. Nou, geef het terug. Je leent een fiets van iemand. Nou, dat was wel 5 jaar geleden. En toch. Een fiets plus 20%. Misschien met een lampje erop of zo. Ja? Dus probeer eens maar. De les van dit schuldoffer is dat wij moeten niet alleen. Maar moeten ook dingen goed proberen te maken. Offer nummer 3. Het dankoffer. Nou, de laatste 2 offers, nummer 4 en nummer 4, de zondeoffer en de schuldoffers, waren verplicht offers als je bewust was van zonde. Het was niet genoeg om, ik neem mijn appels terug naar Gert-Jan. Je had een zonde, je had een offer nodig. Maar de eerste 3 offers, nummer 3, nummer 2 en nummer 1, we gaan nu in die richting, waren vrijwillige offers. Het was niet omdat het moet, maar omdat het kan en ik heb zin om het te doen. Ik heb zin om het te doen. Het gaat in deze dankoffer, ik vind de naam dankoffer mooi, omdat het gaat wel om dankbaarheid. Niet op zonde, maar om dankbaarheid. Misschien iemand had een verjaardag. Misschien een huwelijksfeest. Misschien een nieuwe baby. Of misschien een andere reden waarom ze waren echt dankbaar. Ze zijn zo dankbaar. En zij willen graag, dit is de mooie kant, zij willen graag God betrekken met hun dankbaarheid. Niet alleen een vark, of nou, niet alleen een lammetje thuis eten, of een kip, of wat dan ook. Maar nee, wij willen God betrekken in onze mooie momenten. Dus, ik breng een lammetje naar de priester. En dan, wat gebeurt er? Nou, van de protocol van 8 stappen, de eerste stap en de laatste stap zijn anders. Je brengt de lam niet omdat je hebt gezondigd, maar omdat je dankbaar bent. Je brengt het naar de tempel, je zet je hand op de hoofd van de dier, je geeft het naar de priester. De priester maakt hem dood, hij pakt de bloed, doet iets raars met de bloed, hij pakt de nieren en een paar dingetjes van binnen, de vet en zo, op de altaar. En een beetje vlees voor de priester, nummer 7. En dan, met de zondeoffer, alles, de rest moet naar buiten gaan. Maar op dit moment, de laatste stap is, de offerer kan dat dier thuis nemen, om lekker te vieren met de familie. Het was niet verbrand op de een klein stukje wel, de vet en een paar rare dingetjes daar, maar het meeste van de offer, de vlees, was, de offerer kreeg het terug van de heer, en hij kon het thuis nemen om een barbecue te hebben met de familie. Ik denk dat dit was echt een populaire type offer. Ja, dus je brengt het thuis. Maar er was wel een verplichting. En de verplichting was, als je brengt een offer als een dankoffer, je kreeg van God het terug voor je feest, maar je moet het wel op dezelfde dag eten. Je kan niet in de koelkast zetten. Of in de, ik weet niet wat ze hadden, maar je kan niet bewaren tot morgen. En ik denk dat was Gods manier om te stimuleren dat je het gezellig met andere mensen. Je kan niet een lammetje alleen met je vrouw eten. Nou, normale mensen kunnen dat niet doen. Dus ze zijn gestimuleerd om, ja, andere mensen, ook misschien de zomer, beter hebben om gezellige een maaltijd te kunnen genieten. Een van de Engelse namen voor dit offer is de fellowship offering. Fellowship. Om vanwege dit idee. Dankbaarheid, maar fellowship. Gemeenschap offering. Dat stimuleert ons samen te vieren. De vraag dan is, wat plek kunnen wij aan God geven in onze feesten? God wil niet alleen betrokken worden als je voelt down and in the shit. God wil ook betrokken worden in je leven als je blij bent. Als je vrolijk bent. Als je een baby kreeg. Aan je huwelijk. Op je vakantietijd. Betrek God ook in de mooie momenten. Dat is een goede les vanuit dit offer nummer 3. En wij kunnen dat op een creatieve manier doen. Offer nummer 2. Het graanoffer. Zie je een verschil tussen dit offer en de andere offers? Ja, geen bloed. Dat is het grootste verschil. Er is geen bloed in offer nummer 2. Meelbloem. Elke keer dat je in de Bijbel leest over dieren en bloedoffers, het gaat over dood. Als je leest over planten en vruchten en meelbloem, het gaat over het leven. Dus hier was een mogelijkheid in hoofdstuk 2, dat mensen kunnen voor een offer meelbloem, ja, een potje, een plastic potje met je meelbloem, naar de tempel brengen. Ik ben geen expert in de koken of zo, ik ben meer op de etenkant van de ketting. Maar de meelbloem is echt lekker fijn en geen rare dingetjes, een harde, het is echt mooi. Het is... Hij spreekt over het leven en in een mooie manier spreekt over het leven van de Heer Jezus, die echt evenwichtig was en mooi. Niet de dood van de Heer Jezus, maar het leven van de Heer Jezus. Alles wat Jezus heeft gedaan, lees de evangelies, het is inspirerend, het is mooi. En als je denkt over dit offer, in verband met een christelijke, juist een christen, nou, de manier dat je leeft, kan ook mooi voor God zijn. Een aangename geur voor God. Je levenswandel, je manier van leven. Jouw toewijding aan God in je normale leven, thuis, op je werk, kan een aangename geur voor God zijn. Nou, dit meelbloem was gebracht en de priester, ik denk het was de priester, zet altijd olie erop. Wat sprak de olie? Wat is een symbool de olie? Hele geest, hè? Dus het is niet alleen een goede leven. Het is een goede leven bekrachtigd door de hele geest. Dat is de symboliek met de olie. En met wierook, ook een beetje wierook ook erop. Nou, misschien een symboliek van iets, je weet het niet, maar rookt lekker. Nou. Geen zuurdeeg op... Geen zuurdeeg op de meel. Nou, zuurdeeg komt vaak voor in de Bijbel. Waarom geen zuurdeeg? Zuurdeeg in de offer? Als je koopt een brood voor 1,50 euro in Albert Heijn, krijg je een grote dikke ding. Als je zit erop, krijg je een pannenkoek. Ja? Het meeste van de brood is lucht. En dat is de kunst van dit zuurdeeg. De zuurdeeg laat dingen groter zien dan die echt zijn. Het maakt het groot en zo. Een symbool van huichelarij. En God wil geen grote dingen die niet echt zijn op de offer brengen. Nee, het kan klein zijn, maar echt. Geen zuurdeeg dus. En ook geen honing. Ik las een aantal commentaries over waarom geen honing en een paar verhalen. Maar ik denk dat honing op de altaar maakt de altaar vies. Dat is praktisch, geen honing, omdat je maakt het vies. Maar misschien er is een dieper betekenis, maar het kan ook praktisch zijn, denk ik. Een graanoffer. Het was nooit mogelijk om een graanoffer te brengen en alleen de graanoffer op de altaar te zetten. De graanoffer moet altijd samen met een bloedoffer komen. Nooit alleen. Dus onze goede werken, onze goede leven is nooit goed genoeg zonder de werk van de Heer Jezus. Je hebt altijd de werk van de Heer Jezus nodig om op de basis te zijn voor onze goede werken. Goede werken maak je nooit een christen. Maar als je bent een christen al, als je hebt Jezus aangenomen, je bent gewassen met het bloed van de Heer Jezus, dan kan je... Op dat basis kan je goede werken doen die God aangenaam vindt. Nou, als je leest door hoofdstuk 2, je ziet iets interessants. Dat mensen kunnen de bloem brengen in een potje. Of, in vers 4, je kunt een taart maken in een oven. Of, je kunt een bakplaat, een broodje maken in een bakplaat. Of je kunt een pannenkoekding maken in een pan. En dan, je kunt deze dingen ook naar de tempel brengen. Nou, wat is de les? Het gaat over je leven, hè? En je kunt dingen thuis maken, in je koken maken, die God fantastisch vindt. Nou, dat zegt iets. Dat in onze stille tijd, in onze manier van leven, in ons huis, in je koken, in je dagelijks leven, in je normale leven, wij kunnen offers maken die God fantastisch, dat wij kunnen brengen en op de altaar zetten en God fantastisch vindt. Het gaat niet alleen om wat gebeurt hier op zondagochtend. Je hele leven, kleine dingetjes thuis, je kunt kleine taartjes en pannenkoeken bakken voor de Heer Jezus. En opofferen, thuis of hier brengen. En hier, voordat ik ga naar dat laatste offer, een tip, een toepassing tip. Hoe kom jij op een zondagochtend naar de dienst? Wat breng je mee? Nou, je kunt zeggen, nou, ik kom gewoon. Nou, ik zit gewoon en ik wacht. Nou, geen zonde, hartelijk welkom. Maar ik kan beter. Je kan taarten thuis baken, pannenkoeken thuis baken en brengen. Nou, dan, wat bedoel ik dan? Je kan bezig zijn met de Heer Jezus in de loop van de week. Je kan een mooie lied in je hart hebben. Een paar, ja, echt een YouTube luisteren. En denk, nou, het is een fantastisch lied over Jezus. Je brengt dat enthousiasme met dat lied naar de dienst. Je hebt een mooie bijbeltekst gevonden in je stille tijd. Of in de loop van de tijd. Je hebt iets van God ontvangen door de week. En denk, ah, nou, dit is echt goed. En ik breng dit broodje naar de dienst. Nou, ik breng dit, wij brengen van alles. Die God kan welgevallig vinden. Nou, het betekent niet dat je meteen moet alles zeggen. Maar je bent klaar. Je denkt, nou, als dit past, ik pak mijn pannenkoeken uit en die geven voor de zegen voor de hele gemeente. Maar als je komt met een lege hand, als je komt met een lege hoofd, als je komt met een lege hart. Nou, stoel maar broer, zeg maar iets, ik ben op nul op dit moment. Nou, het kan zijn, je bent hartelijk welkom op nul. Maar ik probeer jou te stimuleren om iets in je basket, in jouw mand te zetten in de loop van de week. En zulke offers, graanoffers, kunnen wij brengen. Nou, ook mogelijk natuurlijk. De laatste. De brandoffer. Ook een vrijwillige. De eerste, tweede en derde zijn vrijwillige offers. Dus het is een vrijwillige offer. De verschil tussen in de protocol tussen deze en de vorige, nummer 3, is alleen de laatste stuk. Dus iemand is blij en enthousiast over wat God in zijn leven heeft gedaan. Hij wil graag zijn dankbaarheid laten zien. Dus hij koopt of brengt van zijn boerderij of zo een runderen of een klein vee of een vogel. Niet een paard, niet een konijn, niet een kikker. Er waren wel een aantal dieren dat wel, een andere niet. Dus je brengt niet God zomaar wat. Het gaat niet alleen, ik ben eerlijk, dus het moet lukken. God heeft wel keuzes en wij kunnen dat respecteren. En hij bracht dan een klein wee. En hij brengt het naar de altaar, naar de priest. Hij zet de handen op de dier. En dan de priester pakt de dier en maakt hem dood. Hij pakt de bloed en doet iets raars met de bloed. En dan hij maakt hem open. En de hout van de dier was voor de priester. Maar al het resten ging op de altaar. De brandoffer was toegewijd 100% aan God. De Spaanse woord voor de brandoffer is holocaust. Alles verbranden. El holocausto. Toen Jezus, als je leest in Genesis 22, toen God vroeg aan Isaac, neem je zoon, je enige zoon, en neem het naar een berg. En offer hem als een, niet een zondeoffer, niet een schuldoffer, niet een dankoffer. Neem, Genesis 22, 2, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op en van de bergen die ik u noemen zal. Het idee was, God zegt, neem je zoon en verbrand hem volledig voor mij. Nou, God spreekt veel door symboliek hoor, en door dramatjes. En hier is ons te laten zien de hart van God de Vader toen hij zijn zoon gaf. Als je een kind hebt, ik heb een conferentie in Broek, en zei, nou Genesis 22, ik lees het nooit aan mijn kinderen, ik vind het echt een verschrikkelijke stuk in de Bijbel. Ik denk, nou, maar het is gewoon daar. Nou, misschien is het niet de juiste tijd om dit stuk te lezen voordat de kinderen naar bed gaan of zo. Nou, je moet wel de juiste moment vinden, zo, een stuk uitleg. Maar het is ons emoties te raken om hoe het was voor God de Vader zijn zoon te geven op een brandoffer. En het is niet niks. Op de laatste moment was er vervanging nodig. Maar het is een beeld van God de Vader die zijn zoon de Heer Jezus gaf als een brandoffer. En misschien, ik kom nu dichter bij de einde, dus rustig aan. Maar misschien een nieuwe gedachte voor sommigen. Dat de overleding, de sterving van de Heer Jezus op de kruis. Er is een element in dat dood die heeft helemaal niets met zonde te maken. De brandoffer heeft helemaal niets met zonde te maken. Er is een aspect in de dood van de Heer Jezus die niks met zonde te maken heeft. In zijn dood heeft de Heer Jezus zich aan God de Vader als brandoffer gegeven, volledig toegewijd aan God. Als een brandoffer was het offer van de Heer Jezus een aangename geur voor Heere God. De totaal overgave van de Heer Jezus, God vindt dit fantastisch. En hij vond dat een aangename geur. Nou, de laatste gedachte dat ik zal hier brengen, voor jullie te overwegen, is dat wij zijn geroepen ook om onszelf als offers te geven aan God. Kunnen onszelf, natuurlijk, wij kunnen ook dingen brengen. De vruchten van lippen is ook een offer. En je kwartjes en euro's ook een offer en zo. Maar wij kunnen ook onszelf als een offer brengen. En dan de vraag is, God zoekt een volledig offer. Een volledig. Het is makkelijk om een stuk van ons leven aan de Heer Jezus te geven. Nou, ik geef hem mijn zondagochtenden en ik geef hem mijn studieplannen, maar als het gaat om hobby's, nou, dat is mijn ding, dat is mijn afdeling, God, alles van buiten, mijn hobby's, mijn tuin, mijn bootje, mijn autootje, mijn wat dan ook, dit is mijn afdeling, alsjeblieft, hands off. Of je Heer Jezus, ik volg u volledig, maar op de romantiek kant, ik ben de expert. Jezus is niet zo romantisch, dus ik ben de expert. Dus ik weet precies hoe het gaat met een man en met een vrouw. Dus dat afdeling van relaties en zo, dan dat is natuurlijk van buiten volledig toegewijd. Maar dit stukje, hands off. Of Heer Jezus, ik volg u helemaal. Ik heb mijn leven aan u gegeven, maar het gaat om financiën. Nou, alsjeblieft, ik ben echt een Nederlander, alsjeblieft, Heere God. Dat aspect van mijn leven, een stuk respect, alsjeblieft. Dat is mijn financiën en zo. Dan ik heb een goede kop, dus ik regel alles. Heere God, ik ben toegewijd tot mijn vakantie. Dan de vakantietijd, ik heb vakantie van alles nodig, ook van u. Dus dan ben ik 2 weken vrij. Ik denk niet aan Bijbel, ik denk niet aan bidden, ik ben niet aan kerken. Ik ben op vakantie, Heer, ik ben op vakantie. Tot. Ik overdreef, maar ik denk dat jullie begrepen wat ik bedoel. Een brandoffer. Volledig aan God gegeven. Geen aspect van mijn leven teruggehouden. Verbrand alles. Alles aan God gegeven. Samenvatting en conclusie. We hebben gesproken over de Levitical offers. Door God gegeven om een manier te geven hoe mensen kunnen bij God komen. Dat was het. Hele Leviticus. Hoe kunnen zondare mensen zoals wij, normale rare mensen, bij God, heilige God komen? De eerste offer, de brandoffer. Volledig toewijding. Tweede, de graanoffer. Mijn dagelijks leven. Mijn leven kan iets moois voor God zijn. Derde, de dankoffer. Om God te betrekken in mijn mooie momenten. Niet alleen om mijn downs, maar ook mijn ups. De zondeoffer. Dat, ja, Heer Jezus is echt centraal. En de laatste schuldoffer. Als ik kan iets goed maken, dan ik wil graag het doen. Les 1. Drie lessen eindigt. Om bij God te komen, hebben wij het offer van de Heer Jezus nodig. Jezus is geen bijzaak. We hebben vaak gezegd, Jezus centraal, dus ik durf het nog een keer te zeggen, maar het is zo. Zonder de offer van de Heer Jezus, we hebben geen kans om dichtbij te komen. En gelukkig, Hij is zichzelf als een offer gegeven. We hebben dat wel, de mogelijkheid. Dankbaarheid. Het tweede punt is dat Gods ogen zonde is erg. Hans heeft over dit gesproken 2 weken geleden. Ik denk, ja. Over de ergheid van zonde. En dat wij moeten, ook serieus nemen. Dat God houdt van een reine leven. Het is niet, dat is mijn privéleven, maakt niet uit. Nee, hij heeft jou gered, hij wil jou mooi maken, hij is bezig. En zonde past niet bij. Gelukkig, wij zijn als christenen wettiglijk vergeven. We hebben eeuwig leven, er is vastheid. Maar als je voeten vies worden, ga snel naar de water van de Heer Jezus, voordat het stinkt. De laatste. Een levenswandel toegewijd aan God, waarin God, die Jezus centraal staat, is een aangename geur. Ik ben geen expert in perfumes, maar soms wandel je in de straat of ook in de Schiphol en komt een vrouw langs en zegt, ruikt super lekker. Ik weet niet wat ze heeft gekocht, maar het is wel, het is gratis. Nou. In de zomer, soms wandel je langs en ik zie dat mijn buurman of iemand in de straat heeft een barbecue. Wat jammer dat ik ben niet uitgenodigd. Maar als wij mooi en rein voor Jezus leven, toegewijd aan God. Heer God ruikt naar Eindhoven. Ik ruik iets fantastisch. Iets moois komt naar boven. Een aangename geur voor God. Ik zal bidden en dan de muziekteam heeft een lied voor ons. En dan, ik hou nodig ook dat gebedteam om hier te staan. Ik zal ook met hun staan. Misschien Gods geest vandaag heeft iets in jouw hart geraakt. Ik zou zeggen, je kunt het lekker op je stoel met God goed maken of hem bedanken of wat dan ook. Dat kan. Of je wil onderstrepen jouw toewijding aan God. Je denkt, ja, ik ben toegewijd, maar niet zo toegewijd. Ik wil graag dat bevestigen. Zeg het gewoon aan de Heer. Maar als je dat ook delen met een gebed, zodat iemand voor jou bidt, nou, wij kunnen dat ook doen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u bent dat fantastisch offer. Wie heeft het mogelijk voor ons dichter bij de Vader te komen? Een offer die al onze zonden heeft gedragen. Die volledig vergeving aan ons heeft geschenken. En wij komen in uw aanwezigheid, Vader, met dankbaarheid in onze harten. Vader, wij zijn een stuk ook meer beseft, bewust vanochtend om uw sterke wens om uw kinderen rein te leven. Niet te spelen met zonde. Maar in onze gebrokenheid bij u te komen en een sterke wens om rein en heilig voor u te leven. We hebben uw kracht nodig, Heer Jezus. We hebben uw geest nodig, Vader. Maar het is ook onze wens om een aangename geur voor u te zijn. Amen. Peter, is er een mededeling? Oké, de lied en dan lekker blijven of lekker thuis?